Ik wil vanmiddag een gedeelte met jullie lezen uit Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3 vanaf vers 1. Daar staat: voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn eigen rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gegrepen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag erna. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. En hier spreekt Paulus enerzijds over zijn eigen situatie in het verleden en zijn huidige situatie en zelfs over zijn toekomende situatie. Paulus spreekt hier namelijk over, even dat ding wat hoger, als dat gaat. Ja, dat is makkelijker. Paulus spreekt hier namelijk over zijn verleden, zijn positie die hij schade en drek acht. Dat doet Paulus erg uitgebreid. Maar daarna zegt hij over alles wat hij van nature mee had. Daarvan zegt hij: dat heb ik allemaal achter mij gelaten. En dat is nogal wat. Maar goed, daar komen we straks wel op. Ik wil maar even beginnen bij het begin. Waar staat: voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heere. En dat heb ik zo straks ook al gezegd waar de kindertjes bij waren. En dat is een hele eenvoudige boodschap. Ja, op zich is het een hele eenvoudige boodschap.
Dat de uitvoering is wat lastig soms.
Dat wat er ook in ons leven gebeurt, verblijdt u in de Heere. Daar staat deze brief ook onbekend. Dit is de brief waarin Paulus het vaakst spreekt over de blijdschap van ons als gelovigen. Ik heb het niet geteld, maar de woorden blijdschappen en verblijden komen in deze brief zeer vaak voor. En de brief staat met name bekend om hoofdstuk 4, vers 4, waar staat: verblijd u in de Heere te alle tijd, wederom zeg ik u, verblijd u. En wanneer heb je deze boodschap nodig van verblijden? Die heb je juist nodig als je in een positie zit waarin je weinig hebt om te verblijden. Want onze blijdschap zou niet af moeten hangen van onze emoties, gevoelens en omstandigheden. En daar wordt hij wat lastig. Want onze omstandigheden en onze situatie is van invloed op ons
gemoedstoestand
inderdaad. En toch zegt Paulus zoveel mogelijk, nou hoe je omstandigheden ook zijn, zorg dat je je verblijdt in de Here, in wat de Heer ons gegeven heeft. Stel je vertrouwen niet op de mensen, maar stel je vertrouwen op datgene wat de Heer ons gegeven heeft. En dat is niet alleen, kijk, dat kan heel goed zijn in een situatie waarbij wij onszelf inderdaad bewust eraan herinneren wie wij geworden zijn in Christus. Dat wij gestorven zijn met Hem, dat wij begraven zijn met Hem, dat we zijn opgestaan met Hem, dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat zijn dingen die zouden wij inderdaad ons voor ogen houden. Maar het zijn ook, want daar kunnen wij onze blijdschap uitputten. Op het moment dat wij aards gezien geen verblijdende omstandigheden hebben. Maar dat is niet alleen de boodschap hoor. De boodschap is ook om te zorgen dat je elkaar verblijdt. Ook in heel praktische dingen. En dat daar gaat deze brief onder andere ook over. Of dat komt in deze brief ook naar voren. Ik noem maar even wat. Een paar versen terug vanaf vers 27. Daar staat over Epafroditus. Dat hij krank is geweest tot nabij de dood. Dat was een medearbeider van Paulus. Hij is krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd. En niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Paulus had veel droefheid. Paulus zat ook in de gevangenis toen hij deze brief schreef. Maar hier noemt hij een aardse omstandigheid, de gezondheid van een broeder, die voor hem nuttig was tot de dienst. En de Heer heeft zich op een of andere wijze over deze Epafroditus ontfermd. Hoe dat geweest is, weten wij niet. Maar hij is weer beter geworden. En daar heeft Paulus blijdschap uitgeput. En hij zendt deze Epafroditus tot de Filippenzen en zegt ook dat zij zich daarin zouden verblijden. Vers 28, zo heb ik dan hem te spoedigen gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden. Vers 29, ontvang hem dan in de Here met alle blijdschap. Omdat deze broeder weer zijn dienst aan de Heer kon uitvoeren. Hij kon deze Filippenzen bezoeken, hij kon gemeenschap hebben met deze Filippenzen. En dat was een reden voor blijdschap. Dus aan de ene kant voor onze persoonlijke situatie is het van belang dat wij ons bewust dat woord van God voorhouden, waardoor wij ons gaan verblijden. Dat we daar onze blijdschap en onze troost, et cetera, uithalen. Maar daarnaast is het niet alleen datgene wat wij onszelf voorhouden, maar is het ook onze praktische leven waarin wij verblijd worden door inderdaad de gemeenschap met elkaar. Zoals de Filippenzen verblijd werden door de gemeenschap die zij hadden met deze Epafroditus. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, zegt Paulus in vers 1. En het is u zeker. Het is voor u een zekerheid. Het is tot opbouw. Het is vast voor uw lieden. En dat gaat over de dingen die hij hierna ook schrijft. Hij zegt, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders. Paulus begint hier niet al te vrolijk, want hij komt namelijk met waarschuwingen. Dat staat er ook boven. Waarschuwing tegen valse leraars. Of het specifiek tegen valse leraars is, weet ik niet. Het gaat in ieder geval over een bepaald soort mensen en ook nog over een bepaald soort gelovigen. En dat zijn ook wel degelijk gelovigen die inderdaad dingen prediken die ten koste gaan van onze blijdschap. Want die prediken namelijk om op het vlees te gaan vertrouwen. Om je vertrouwen te stellen op dat wat jij zo nodig moet doen voor de Heer. Zij prediken religie. in de negatieve zin van het woord, in de negatieve zin van het woord religie, is datgene wat wij zouden kunnen of moeten doen om God te behagen. Waarbij de Bijbel precies het tegenovergestelde leert, namelijk dat wij niks kunnen doen van nature uit onszelf om God te behagen. En hij heeft het hier specifiek zelfs nog over de Joden en in het bijzonder zelfs over gelovigen uit de Joden. Net als in de Galatenbrief vind je dat hier ook terug. In de Galatenbrief misschien nog veel uitgebreider over mensen die tot geloof zijn gekomen en daarna weer onder de wet willen gaan leven. En daar gaat het hier ook over. En als Paulus zegt, ziet op de honden. Normaal gesproken is een hond is een onrein beest in de Bijbel. En een hond is een aanduiding voor een heiden. Of een christenhond. Dat is ook een uitdrukking. Ja. Maar goed, de honden. Het zijn normaal gesproken de heidenen, maar Paulus draait dat om. En hij beschouwt de Joden met hun religieuze inzettingen, beschouwt hij als heidenen. Hij bedoelt te zeggen, nou ja, net als in Romeinen hoofdstuk 3. Een ware Jood, wat is een ware Jood? Is iemand die besneden is in het hart. Niet een vleeselijke besnijdenis, maar een geestelijke besnijdenis. En dus zegt Paulus, je kan wel besneden zijn in het vlees, maar dat maakt niks uit. Als je een ongelovige bent, wordt dat alsnog gerekend als voorhuid. Zegt hij in Romeinen, hoofdstuk 2 is dat trouwens. En hij noemt hier de Joden, maar hij noemt ze dus honden, hij noemt ze heidenen. En van de heidenen, in het algemeen kan je zeggen dat juist de heidenen, die eertijds bij wijze van spreken honden waren, die zijn nou juist wel gerechtvaardigd geworden. Over het algemeen, nou ja goed, zo kan je het ook niet helemaal zeggen. Maar er is in ieder geval een draai gekomen in die situatie, dat met betrekking tot het Joodse volk, waarbij het Joodse volk na de opstanding van Christus niet meer Gods volk is, omdat het Joodse volk de Messias heeft afgewezen en de Joodse volk vasthield aan de wet. En dat is nou juist ook waar de Heer Jezus problemen mee had toen hij hier op aarde rondliep. Met de Joden in Jeruzalem, de religieuze leiders. En Paulus waarschuwt voor dezezelfde mensen. Paulus was zo iemand, hè? Paulus was die fariseer en die schriftgeleerde. En nu waarschuwt hij ervoor. Hij zegt, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Paulus noemt de Joden niet de besnijding, hij noemt ze de versnijding. Het is een heel subtiel verschil natuurlijk. Want als de besnijding iets is waarbij de voorhuid weggehaald wordt, wat zou een versnijding dan zijn? Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, dan is er iets niet helemaal goed gegaan met de besnijding. Of met de besnijdenis. Ja. Ja, dan heb je inderdaad een vermenging. En direct even de hoogste toepassing van de besnijdenis. Want de besnijdenis, het uiterlijke ritueel, heeft weinig tot geen praktisch nut. Schijnt wel wat nut te hebben hoor. Schijnt hygiënischer te zijn, heb ik mij wel eens laten vertellen, maar dat weet ik niet. Dus ik zeg weinig tot geen praktisch nut. Maar de overdrachtelijke toepassing van de besnijdenis is veel belangrijker. De besnijdenis is namelijk een uitbeelding van dood en opstanding. Wegnemen van het oude, wegnemen van de voorhuid en het openbaar worden van datgene wat verborgen was. En datgene brengt ook nog leven voort. Ik vind het altijd een vreemd onderwerp om over te praten. Want ja, ik vind het zulke. Ja, het is mooie symboliek, maar.
Waar zijn we nog onder?
Ja.
Een beetje plastisch.
Ja, daarom hebben we ook geen PowerPoint, zeg maar. Weet je? Dus dan krijg je dat weer. Ja, nou ja, precies.
Dat idee, nee.
Maar Ik vind het ook een soort iets van humor in zich hebben, hoor. Ik bedoel, wie bedenkt nou zoiets? Wie bedenkt nou zoiets, zo'n instelling, God in het Oude Testament, die de besnijdenis instelt? Ik bedoel, wat moeten die mensen gedacht hebben? Van, goed, dan doen we dat. Waar is dit in vredesnaam goed voor? Wat heeft het voor zin? Wat is het voor raas? Je kan het in het dagelijks leven, je weet ook van niemand of ze besneden zijn, want je kan het helemaal niet zien, dus je kan wel zeggen ik ben besneden. Maar ja, er is niemand die aan je vraagt van, goh, laat mij dat eens controleren. Weet je, dus het heeft helemaal totaal geen praktisch nut.
Maar voor de doop in wezen gaat dat ook op sommige gebieden wel op. Het is wat minder lastig om te doen.
Klopt. Maar het heeft hetzelfde principe in zich. En het is niet voor niets dat er in de verbondstheologie dat men op de gedachte is gekomen om de doop in plaats van de besnijdenis te doen en dan een kinderdoop in te voeren. Daar zit wel degelijk een bepaalde gedachtegang achter. Er zit wel een bepaalde overeenkomst in. En er is wel wat voor te zeggen. Alleen, de Bijbel leert dat zo niet. Maar dat de betekenis van de besnijdenis en de doop gelijk is. Ja, dat wel. Ja. Maar hij noemt dus de Joden, noemt hij de versnijding. Het is daar niet helemaal goed gegaan. Het kost namelijk het leven. De besnijdenis levert het leven op. Want daar is de besnijdenis een uitbeelding van. Als het nieuwe, het verborgene openbaar wordt, dan pas kan er leven voortkomen. En als je bij een versnijding daar... is geen leven meer, wordt geen leven meer tot stand gebracht. En Paulus zegt dus, wij zijn de besnijding, wij zijn de werkelijke besnijdenis. Wij zijn de ware Jood. Wij zijn het ware volk van God. In tegenstelling tot de religieuze Joden of de wettische christenen. Wij zijn de besnijding, wij namelijk die God in de geest dienen... En dus niet in het vlees. Want onze dienst aan de Heer, de relatie die wij hebben met de Heer, is een, louter wil ik niet zeggen, maar is in essentie een geestelijke relatie die wij hebben. De relatie die wij met de Heer hebben is niet zozeer afhankelijk van wat wij doen en laten, maar is afhankelijk van... de relatie die wij hebben vanuit ons hart met de Heer. Namelijk wat wij geloven, waar wij op vertrouwen. Het gaat niet om uiterlijke dingen. Het vlees staat voor uiterlijke dingen. Hoe het er naar de buitenkant uitziet. Wat altijd veroordeeld wordt onderling tussen mensen. Want die doet dat en die doet dat. En ja, als je het toch zo doet, dan deugt het weer niet. En altijd maar veroordeling. Als je alleen naar het vlees kijkt, alleen naar de buitenkant. Maar als je geen aandacht hebt voor wat daarachter is. Ja, dan hou je je ook niet bezig met het werkelijke leven. Want het werkelijke leven is het leven wat zich afspeelt binnenin mensen. En de volwassenen hebben altijd een rare gewoonte. Dat op het moment dat ze volwassen worden, dat ze die binnenkant niet meer willen laten zien. En dat er dan naar de buitenkant een façade ontstaat. En dat gebeurt en dan maakt iedereen zich schuldig aan. En het gaat er ook niet om iemand daarover te beschuldigen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar gaat er om ons wel even daarvan bewust te zijn dat de situatie is. Zo zat het nogal weer in elkaar. Dat vergeet je dan, hè, als je weer gewoon aan het werk bent en je doet allemaal je dagelijkse dingen. Voor je het weet ben je al dat soort dingen kwijt en ga je mee in een wereld die compleet knettergek is. En ben je helemaal vergeten dat die wereld knettergek is. Want ja, zo is het over het algemeen wel in de wereld. Wij zijn de besnijding, wij zijn de ware Joden. Wij zijn degene die daadwerkelijk een relatie met God hebben. Wij zijn degene namelijk die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En daar zit het grote verschil. En dit is het grote geheim. Of het belangrijkste van ons als gelovigen, namelijk dat wij op Christus Jezus roemen en niet op onszelf. Wij vertrouwen, als het goed is, ons hele leven toe aan Hem. En wij roemen niet in onszelf wie wij van nature zijn. Wij roemen alleen in Hem. En wij vertrouwen niet op het vlees. Ik denk dat dat wel een bekende gedachte is voor jullie. Maar ik denk ook dat het niet verkeerd is om dat weer eens naar voren te brengen. En zeker niet dat wat er nu staat. Want Paulus geeft nu een getuigenis over zichzelf. Hij zegt namelijk dat hij meer dan wie dan ook kon betrouwen op het vlees. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan gaat hij zijn opsomming maken. Ik ben besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, Hebreër uit de Hebreeën. Hij was dus besneden zoals het hoorde. Hij was een Israëliet, wist zijn afstamming nog uit de stam van Benjamin. Hij was uiteraard dan dus ook een Hebreër. Hebreër verwijst wat meer terug naar de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Van de aartsvaders die Hebreeën genoemd werden. Of naar de taal. Het Hebreeuws, wat in de synagoge gesproken werd, wat Paulus ook machtig was. En hij was naar de wet, naar de Joodse wet namelijk, was hij een Farizeeër. Een religieus leider was hij. Maar mits dat hij dat allemaal was, wat naar het vlees er fantastisch uitzag, en waarin hij destijds roemde, had dat tot gevolg dat hij was, vers 6, naar de ijver een vervolger der gemeente. En zo steekt het 9 van de 10 keer in elkaar. En dan gaat het niet specifiek over Joden, maar dan gaat het wat mij betreft ook gewoon over het verschil tussen degenen die onder de wet leven en degenen die leven uit de genade. Want degenen die leven onder de wet, die dus op zichzelf vertrouwen, in de praktijk van het leven bedoel ik, hè? Die zo denken, mensen die zo denken, mensen die zo praten, dat ze op zichzelf vertrouwen. Wat stond er voor, toen heb ik het over die Farizeeër en die tollenaar gehad. Hij vertrouwde op zichzelf en hij achtte een ander niets, of zo stond er toen. Dat krijg je dus automatisch. Je vertrouwt op jezelf en een ander wordt niks geacht. Want een ander is nooit zo goed als dat jij bent. Maar het resultaat was dus dat hij naar de ijver een vervolger der gemeente was. En dus ook niet zo'n beetje. Hij was zeer ijverig daarin. Hij dacht God te dienen. Maar hij deed exact het tegenovergestelde. Hij strijdde tegen de Heer. Hij vermoordde mensen. Paulus was een moordenaar toen hij nog Saulus was. Hij stemde in ieder geval ermee in. En hij had brieven om... hoe zat het nog maar? Hij had brieven van de hoge priester om naar Damascus te gaan en daar de christenen te gaan vervolgen. En hij was gewoon een moordenaar. Tot uiteraard zijn bekering kwam die wij in Handelingen kennen. Maar hij heeft dit allemaal af moeten leggen. Hetgeen mijn gewin was, vers 7, dat heb ik om Christus wil schade geacht. En ja, ik heb er altijd, dan lees je die zwarte lettertjes op het witte papier en denk je, ja, ja, oké, ja, goed, ja, hij was zo. Maar als je je dat even indenkt, als je zeg maar tot je 30ste, 40ste, ik weet niet precies hoe oud Paulus was bij zijn bekering, maar als je een bepaald leven hebt geleid, een bepaalde weg bent ingegaan, van alles opgebouwd hebt, want dat is wat hij hier zegt, ik heb van alles opgebouwd, en dan moet je in je leven een keuze maken en ga je precies de andere kant op. Dat is voor een mens niet niks. In de praktijk niet, zeg maar. Dat is nogal wat. Mijn schoonzus gaat zich laten dopen. En die wist je toch?
Ja, dat wist ik wel. Ja, dat wist je. Schoonzus, oh ja.
Ja, zijn schoonzus, ja. Ja. En die vertelde mij ook, ja, zegt ze. En toen moest ik ook naar mijn ouders toe. Ja, dat moest ik toch gaan vertellen. Ja, en dat is toch raar.
Zou ik uit de kast komen, zeg.
Ja, ja. Je bent helemaal niet zo opgevoed. Je ouders zijn niet zo, je bent zelf niet zo opgevoed. En dan via via kom je in aanraking met de evangelie. Dan op een gegeven moment ga je de keus maken om je leven over te geven aan de Heer Jezus. En dan moet je dat gaan vertellen thuis. En dat is een andere weg inslaan. Dat is andere keuzes maken in je leven. En nou is dit misschien nog een eenvoudig. Ja, daar ga ik, ja, wat is eenvoudig, daar ga ik niet over. Maar als je dat even vergelijkt met wat Paulus natuurlijk meegemaakt heeft. Die stond een week na zijn bekering stond hij in de synagoge het evangelie vrij uit te prediken. Terwijl hij twee weken daarvoor er nog bij stond om die Stefanus die gedood werd, stond hij erbij en zegt van akkoord, doe maar, gooi die stenen maar en stemde hij er nog mee in. Wat ik maar wil zeggen, wat betekent dat dan? Vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wij dienen God in de geest. We vertrouwen enkel en alleen op de Heer Jezus Christus. Dat betekent ook de keuzes die je maakt als gelovige. Die anders waren dan dat je ze vroeger voor je bekering maakte of zo. Dat je die in alle vrijmoedigheid kan en mag maken. Hoewel het misschien droefheid met zich meebrengt. Hoewel het misschien lijden met zich meebrengt. Hoewel het misschien verdriet doet. Paulus zegt, daar heb ik voor gekozen. Die kant ga ik op. Ik heb gekozen voor de Heer Jezus Christus. En alles wat hij van nature had, heeft hij achter zich gelaten. Hij was een vervolger der gemeente. Vers 6, na de rechtvaardigheid die in de wet is, was hij onberispelijk. De vraag is dan over welke wet gaat het dan? Want over de wet van het Oude Testament wordt gezegd dat er niemand is die daaraan kan voldoen.
Plaatselijke wet.
Wat zeg je?
Plaatselijke wet en of zo.
Verkeerswet. Ja, of Paulus overdrijft het hier. Dat is ook een oplossing. De rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk, zegt hij.
Hij was de beste.
Ja. Het maakt mij helemaal niet zoveel uit hoor. Ik ga helemaal geen discussie beginnen over. Ja, maar er kan toch niemand rechtvaardig zijn, et cetera. En Paulus zegt hier dat hij onberispelijk was. Nou ja, een van de oplossingen is dat het niet gaat over de wet van Mozes, zeg maar. Maar dat het over de Joodse wet gaat. Want dat is wel degelijk een heel ander ding. Wij denken vaak dat het precies hetzelfde is, maar dat is niet waar. Daar zit nogal een groot verschil in. Tussen de Joodse instellingen en de instellingen van Mozes. Dat overlapt elkaar wel. Dat begrijp ik wel. En dat de Joden daaruit geput hebben, begrijp ik ook wel. Maar het is niet 100% precies hetzelfde. Lees het maar in het evangelie na. Waarbij de Heer Jezus zegt. Ja. De wet zegt. Eer uw vader en uw moeder. Ken je dat? Staat ergens in Matthäus. De wet zegt. Eer uw vader en uw moeder. Ja, en jullie hebben ervan gemaakt. Staat zo'n moeilijk woord, hè, dat weet jij. Het is korban. Als je wat voor je vader of moeder doet. Als je iets geeft aan je ouders, dan is het wel voldoende. Als je bij gelegenheid iets geeft. Daar komt het volgens mij op neer, hè? Het is een gave, betekent het toch?
Wat hij in het evangelie zegt, is op een gegeven moment eer uw vader en moeder, dat staat er.
Ja.
Maar als je naar de priester gaat en zegt, dit geld is korban, dus dat is aan de tempel gegeven, ja. Dan hoef je het niet meer aan je ouders te geven.
Oh, zo zit hij zelfs aan elkaar.
Dat is niet waar, hoor.
Maar dat is Jezus, dus dat niet klopt.
Nee. Nou, als je een offer brengt, en de gave dus heeft ook met een offer te maken, als je het aan de priester geeft, dan.
Dan hoef je het niet meer aan je ouders te geven.
Nou, precies. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel maar, dat was niet precies hetzelfde. En waarschijnlijk bedoelt Paulus hier die Joodse wet waarvan hij zegt, daar ben ik onberispelijk in. Datgene wat de Joden van mij, wat de Joodse wet van mij vraagt. Maar Paulus heeft dat allemaal, wat gewin was voor de natuurlijke mens. Want je hebt van alles om je in te beroemen. dat heeft hij losgelaten. En dat is natuurlijk nogal wat, want des te meer je opgebouwd hebt in je leven, des te moeilijker is het om wat los te laten en de Heer te volgen. Het is heel eenvoudig, de Heer zegt dat ook in het evangelie over mensen die veel geld hebben, et cetera. Ja, dat is bijna onmogelijk voor iemand die zijn vertrouwen gesteld heeft op zijn rijkdom en hij heeft zoveel rijkdom, dat die nog voor mij gaat kiezen. Daarom is het bekende verhaal ook dat op het moment dat de mensen in de puree komen, in de penerie komen, in de sores, allemaal woorden waarvan ik ook niet weet wat het betekent, maar het is niet goed. Maar als je daarin terechtkomt, dan sta je open, dan ben je bereid om een keuze te maken voor de Heer Jezus Christus. Want zolang je nog van alles hebt om nog te verliezen, dan maak je die keuze niet. Maar als alles je toch afgenomen wordt, dan heb je niks meer, dan heb je ook niks meer te verliezen. En zo werkt het heel vaak. En Paulus, die had heel veel te verliezen. Zijn status, zijn eer, zijn positie die hij had binnen zijn Jodengenoten, binnen binnen het Jodendom. En daar moet je niet te gering over denken. En dat is iets waar wij wel degelijk een voorbeeld aan kunnen nemen. En waar wij ook troost en hoop uit kunnen putten. Dat wij voorbeelden hebben, niet alleen Paulus, er worden natuurlijk in de Bijbel veel meer gegeven. Voorbeelden hebben van mensen die in hun leven hun eigen keuzes gemaakt hebben. En die ze niet hebben laten afhangen van wat een ander daarvan vindt. En wat een ander daarvan zegt. En hoe een ander daar tegenaan kijkt. Want zo zit helaas de wereld in elkaar. Een schoon gelaat tonen naar de mensen heet dat, hè? Wit gepleisterde graven. Je beter voordoen dat je bent, want anders denkt die of zegt die. En dat is een vreselijke kwaal van een volwassen mens, want een kind heeft daar geen last van. Het is een vreselijke kwaal, ja, weinig, minder. Maar ik vind het nog steeds een vreselijke kwaal van de volwassen mens dat die dat over het algemeen heeft. En dit zijn dingen die wij ook af moeten leren. Af moeten leren. Waar we ons bewust van zouden zijn en de juiste beslissingen zouden maken in ons leven. Ongeacht wat een ander daarvan vindt. En waarom? En dat kan ook over hele, dat hoeft niet per se over hele ingrijpende christelijke zaken te gaan, hoor. Dat heeft te maken met alle gebieden in ons leven. Kijk, hier met betrekking tot Paulus wordt het wel direct op een hoog niveau getild. Paulus die zijn hele religieuze bestaan achter zich laat en een nieuw bestaan begint, helemaal afhankelijk van de Heer. Ja, dan begrijp ik ook dat dat een erg groot voorbeeld is. Maar dit geldt voor alle gebieden in het leven. Dat je je eigen keuzes maakt naar eer en geweten. En wat een ander daarvan vindt, zou ons niet zoveel uit moeten maken. Wij zouden ons eerder druk maken over wat de Heer ervan vindt. En daarom is het belangrijk om een levende relatie met Hem te hebben, zodat dat je focus is, je gedachten, dat je daarvan bewust bent. Want Hij is degene die ons later zal oordelen, dan wel beoordelen. En dat zijn van die dingen in het leven die wij maar al te snel weer vergeten. Want wij kijken met onze fysieke ogen en kijken alleen maar naar de buitenkant. En dat doet de Heer niet. En daarom is het zo belangrijk om dit soort dingen elke keer weer met elkaar te bespreken. Ik heb nog even gedacht, even tussendoor dan, ik heb nog even gedacht om toch iets in de kerstsfeer te gaan doen. Ik ben er nog wat over aan het lezen geweest en toen kwam ik uiteraard bij David uit, hè, uit het huis en geslacht van David. En dan ga je de geschiedenis van David nog eens een keer weer belangen. En dan zie je precies hetzelfde. Dan zie je namelijk David die daar gekozen wordt als achtste van de familie. Kwam helemaal niet in aanmerking. Was helemaal niet geschikt. Maar hij werd gekozen. Ik moet even denken, wat wil ik er nou mee zeggen? Met David?
Dat hij niet aanzienlijk was.
Dat hij niet aanzienlijk was. Ja, en dat er inderdaad staat. Daar staat inderdaad. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Die uitspraak staat in dat verband. Op het moment dat die zonen van Isaïe allemaal voorbij komen. En de een is nog sterker dan de ander. En Samuel moet iemand gaan zalven. En nee, die sterker wordt het niet. Die sterker wordt het niet. Die sterker wordt het niet. Nee, alle zeven worden gepasseerd. Ja, heb je nog meer zonen? Ja, ik heb er nog wel een, maar die telt eigenlijk helemaal niet mee. En wat zijn wij dus voor mensen als gelovigen? Wij zijn mensen hier in deze wereld die niet helemaal meetellen. In de ogen van de wereld. De mens ziet aan wat voor ogen is. Die, wat de wereld fantastisch vindt. Dat zullen wij wel niet zijn. Ze zullen ons wel niet zo fantastisch vinden. Maar dat geeft niks. Daar zouden wij ons niks van aantrekken. Wij zouden ons bewust zijn wat de Heer van ons zegt. Elke dag opnieuw weer hoor. En dat elke dag opnieuw weer zeg ik erbij omdat Paulus dat ook zegt. Hij zegt namelijk, niet dat ik al reden volmaakt ben. Niet dat ik al reden gegrepen ben, heb. Ik denk niet dat ik er al ben. Daarom zei ik aan het begin, hij spreekt over zijn verleden, over zijn huidige positie, maar ook over zijn toekomst. Eerst nog even dan maar vanaf vers 8. Ja, gewisselijk, ja zeker, zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om, dat wil zeggen ter wille van, of ten behoeve van, de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Want dat is voor hem meer waard dan al die andere dingen die hij van nature mee had. Om wiens wil ik al die dingen ook schade gerekend heb en ik acht die drek te zijn. Dat is nog een veel sterker woord. Drek is datgene wat je door de wc spoelt. En zo kijkt hij tegen zijn oude leven aan. Hij zegt dat kan me gestolen worden. Opdat ik Christus mogen winnen. Vers 9 legt ons in een paar woorden het evangelie uit. Zegt in hem gevonden worden, niet hebbende mijn eigen rechtvaardigheid, zoals het onder de wet wel was. Daar moest je je eigen rechtvaardigheid, je eigen gerechtigheid opbouwen. De rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar wij zijn in hem gevonden, of Paulus zegt ik ben in hem gevonden. En ik ben gerechtvaardigd gevonden. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, maar door het geloof van Christus. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dat is in een paar woorden het evangelie. Namelijk dat een ieder die in hem gelooft gerechtvaardigd wordt. Die wordt voorgoed voor God, en ook voorgoed, rechtvaardig gerekend. Wij zijn niet rechtvaardig, wij deugen van geen kant. Maar God zegt, ik zie geen schuld in hem, hij is gerechtvaardigd. Omdat wij ons vertrouwen gesteld hebben op Gods woord en op de Heer Jezus Christus. En doordat wij gerechtvaardigd zijn, zouden wij ook de vrijmoedigheid hebben om daaruit te leven. Al klaagt de Satan mij aan. Dat is leuk dat hij mij aanklaagt, maar dat geldt helemaal niet. Dat telt niet. Al klagen andere mensen ons aan. Zeggen van ja, maar jij gaat naar de kerk of jij gaat naar de Bijbelstudie en jij doet ook dit. Ze zeggen maar wat. Dat is zo'n liedje van iemand, hè? Nederlandse zanger volgens mij. Ze zeggen maar wat. Volgens mij van Eddie Zoe. Misschien in één keer de zin. Ze zeggen maar wat. Ja, die zingt. Ja, die heeft ook zo'n liedje met bijna raak, helemaal mis. Eddie Zoe. Maar volgens mij heeft hij ook een liedje, maar Wilfred zoekt het volgens mij nu gelijk op. Kijk, ze zeggen maar wat. En volgens mij gaat het ook over de mensen om ons heen. Ze zeggen maar wat. Iedereen heeft overal een mening over. Alles wat je doet wordt ergens op een weegschaal gelegd. En de enige die het werkelijk zal wegen is de Heer zelf. En daar zouden wij op vertrouwen. Alleen daar is vrijmoedigheid voor nodig. Dat is niet zo makkelijk. Paulus bidt daar ook voor. Opdat wij vrijmoedig... Wat zegt hij hier? In hoofdstuk 1 vers... vanaf vers 12. Daar staat... En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is... meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Want Paulus zat in de gevangenis. Hij zegt, maar ja, het is wel meer tot bevordering van het evangelie gekomen. Alzo namelijk dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dus Paulus heeft kunnen getuigen van zijn geloof. Of het is Paulus zijn situatie was op zich al een getuigenis. En dat het meerder deel der broederen in de Here door mijn banden, door Paulus zijn gevangenschap, maar ook Paulus zijn vrijmoedigheid, heeft een ander deel van de broederen door Paulus zijn banden vertrouwen gekregen om overvloediger het woord onbevreesd durven te spreken. Dit is dus ook een praktische aangelegenheid, vertrouwen hebben, geloof hebben om onbevreesd te durven spreken. En, dat is, en daarom worden wij ook opgeroepen om de eenheid te bewaren en de gemeenschap met elkaar te zoeken. Want samen staan wij sterk en samen is het veel makkelijker onbevreesd het woord te spreken dan dat je in je eentje voor een rechtbank staat of zo.
Liedje trouwens van Peter Beense, Laat ze maar lullen.
Die bedoelde ik niet.
Ja, daar komt er ook...
Misschien dat de titel is.
Ja, maar ik bedoel, het is ook voor als we tegen zijn laatste maar praten.
Goed. Ja, in de wereld kent men dat ook wel. Die gedachte natuurlijk. Alleen men heeft geen alternatief. Men heeft niet... zij kunnen niet zeggen, ja, ik word door de Heer geoordeeld. Nee, die kunnen alleen zeggen, ik trek me er niks van aan. Dat is op zich ook hartstikke fijn. Als je gewoon je eigen ding doet. Alleen als je niet dat hogere doel kent, dan is het uiteindelijk nog weer niks. Leidt het toch tot niks. Maar die broederen hebben door de banden van Paulus, hebben zij meer vrijmoedigheid gekregen om onbevreesd het woord te durven spreken. Want er is namelijk wel degelijk lef voor nodig. Om het woord van God te spreken. Omdat je het woord van God spreekt in een wereld die over het algemeen en de wereld in zichzelf per definitie vijandig staat tegenover dat woord van God. Dus waar wij ook maar iets van het woord van God naar voren brengen, zullen wij weerstand ontvangen, zullen wij moeite krijgen, zullen wij verdrukking krijgen of hoe je dat maar noemt. En dat kan van heel klein tot heel groot en alles daartussenin, maar dat gebeurt. En daarom is het belangrijk dat we elkaar daarin sterken, dat we opgebouwd worden om inderdaad meer het woord van God onbevreesd te spreken. En waar wij dat doen, waar wij dat ook in de praktijk doen, worden wij daardoor zelf ook nog weer opgebouwd, worden wij bekrachtigd en gesterkt, et cetera. En leren wij de Heer steeds meer kennen. Paulus zegt namelijk niet dat hij er al is. Ik ben door geloof gerechtvaardigd. Er is niks wat mij kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Ik ga nu naar de Bahama's en ik ga lekker op vakantie. Dat zegt Paulus niet. Dat is een traject, hè. Het is een proces. Het is een proces van opvoeden. Daar spreekt hij hier ook over. Wij komen tot geloof. Wat zeg je?
Ik zeg wel erg graag in Italië.
Hij wil
naar Spanje ook. Ja, ook naar Spanje, ja. Ja, eerst wou hij Rome zien en toen wou hij inderdaad naar Spanje. Ja, wou hij naar Spanje. Dat wou hij wel graag, maar niet om... niet voor zijn vrije tijd, zeg maar. Maar om de Heer te dienen daar. Maar hij zegt in vers 11... of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dat is een beetje een merkwaardige uitspraak. Als je alleen deze uitspraak hebt, want dan kan je het idee krijgen... nou, het is nog niet helemaal zeker of Paulus wel deel krijgt aan de opstanding uit de dood.
Nou, hij ziet er gewoon uit, denk ik dan.
Ja, hij ziet er naar uit. Maar het is ook een beetje een lastig vers, hoor. Het woord opstanding uit de doden. Daar staat eigenlijk een uitopstanding uit de doden. Een uitdrukking die eigenlijk verder in de Bijbel helemaal nergens gebruikt wordt op deze manier. Maar waar het om gaat is niet dat Paulus hoopt ooit nog een keer nieuw leven te ontvangen. Het gaat er ook niet om dat Paulus zegt van nou, ik hoop dat ik misschien enigszins... dat ik in de toekomst ook opgewekt word uit de dood. Want dat stond voor Paulus al vast, want hij was immers al wedergeboren. Hij had nieuw leven ontvangen. Maar waar het over gaat, is niet zozeer de wederopstanding aan zich, maar de wederopstanding met alles wat daarbij hoort, namelijk met de heerlijkheid die daar ook bij hoort. En hij reikt erna, hij hoopt erop. Hij richt zijn blik op de wederopstanding der doden, maar wel degelijk in een verheerlijkte positie. Want als hij 10 versen verder spreekt over de wederopstanding der doden, dan zegt hij dat onze wandel als gelovigen is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn verhoogd dan wel zijn verheerlijk lichaam. En de mate van verheerlijking die er straks voor ons zou zijn, is afhankelijk van onze wandel nu. En dat is waar Paulus het over heeft. Opdat hij een vol loon zou mogen ontvangen, heet dat elders. En dat ligt hij ook toe in vers 12. Hij zegt niet dat ik het alrede gegrepen heb of alrede volmaakt ben. En volmaakt in de zin van voltooid, voleindigd. Maar ik jaag ernaar. Ik strek mij daarnaar uit. Of ik het ook grijpen mocht. Het is de bedoeling dat hij het grijpen zou. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Hij zegt ook, dat is nou eenmaal ook mijn bediening. Maar dat geldt niet alleen voor Paulus, dat geldt voor ons allemaal. Dat het doel van ons leven is om Christus te verheerlijken, om waardig te wandelen. De roeping waarmee hij ons geroepen heeft. En die roeping... Die loopbaan ziet er voor ons allemaal weer verschillend uit. En daarin hebben wij allemaal verschillende verantwoordelijkheden. Alleen die moet je voor jezelf, voor je persoonlijk leven, toch echt zelf leren kennen, leren ondervinden. Wat je positie is, wat je plek is en wat je verantwoordelijkheden zijn. En dat is heel moeilijk om daar wat in het algemeen over te zeggen. Maar blijft zo dat dat ons doel is, de verheerlijking van Christus en daarna onze verheerlijking met hem. En Paulus zegt, ik ben nog niet klaar. Ik heb het nog niet. Ik ga niet nu lekker zitten afwachten van, oh, ik heb nou genoeg gedaan in de dienst van de Heer of wat dan ook. Altijd vooruit blijven zien. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. En dit is ook zo'n schitterend ding. Een kind ik kan er niks aan doen, komt elke keer omhoog. Hè? Een kind die strekt zich automatisch uit naar wat geen voor is. Want een kind heeft helemaal niks wat achter hem ligt. En een kind weet dat hij groter wil worden. En een kind roept ook 10 keer per dag van ja, maar ik ben ook al groot. Ik ben ook al groot. En als ik later groot ben, en mag ik dan ook dat? Kan ik dan ook dat? Ja, als je groot bent, mag je dat allemaal. Mag je dat allemaal. Dus die strekt zich enorm uit naar voren. En op het moment dat het kindje groot is geworden en is het 10, 20, 30 jaar daarna onderweg en is die 50, 60 geworden, dan kijkt het kindje niet meer vooruit, dan kijkt het kindje alleen maar achteruit of achterom. En dan denkt hij niet meer, ik wil dit nog leren of ik wil dat doen, of ik wil zus doen, ik wil zo doen. Nee, dan denkt het kind weemoedig terug van ja, dit. Wat een ellende in het leven.
Vroeger was alles beter.
Vroeger was alles beter, ja. En dan zegt de prediker zegt daarvan dat iemand die dood is, die is beter af dan iemand die nog leeft. Sterker nog, iemand die leeft, die is beter af dan degene die nog geboren moet worden. Ik prijs de doden, zegt de prediker. En ik denk inderdaad dat het leven gedeeltelijk zo in elkaar steekt. Dat naarmate je ouder wordt, krijg je meer ballast mee. Je neemt toch dingen mee. Tuurlijk, je kan dingen schade en drek achten, maar...
Zijn ze nog niet door de wc heen.
Nee, precies. Zijn ze nog niet door de wc heen. Je moet toch bepaalde dingen meedragen. Je draagt ze toch mee. Voor Paulus ook. Hoe vaak zou Paulus geconfronteerd zijn met zijn oude reputatie? Die hij had. Dat blijf je met je meedragen in je leven. En voor ons ook. Wij blijven ook dingen in ons leven met zich meedragen. Die wij misschien zelf wel allemaal al vergeten zijn. Die wij met de Heer al lang in orde hebben gemaakt. Omdat de Heer het in orde heeft gemaakt. En wij hebben dat geaccepteerd. Maar andere mensen die komen ons weer helpen herinneren van. Hey, hallo. Maar jij deugde niet, hè. Jij hebt dit gedaan. Jij hebt dat. Je hebt zus en zo. En toen heb jij dat gezegd. En toen... En dan deugt het allemaal weer niet. In plaats van te leven uit de genade en de vergeving van zonden. Die mensen kijken dus ook achterom. En dan zouden wij zouden leren om dat niet te doen. Niet bij elkaar in het verleden gaan zitten te vroeten. Maar laten we met elkaar aan onze toekomst gaan bouwen. Nou, dat klinkt wel heel erg, hè? Laten wij stap voor stap gewoon hier en nu wandelen naar dat einddoel. En het einddoel, zegt Paulus hier, noemt hij hier het wit, het doelwit. De prijs der roeping Gods die van boven is. Er wacht namelijk een prijs op ons. Een hoofdprijs, de eerste prijs. Ja, dat zegt Paulus wel in de Korinthebrief. Wandelt al zo dat gij die prijs zoudt behalen. Je loopt in de loopbaan, in de atletiekbaan, in de rembaan. En zorg dat je zo je best doet dat jij degene bent die als eerste over de finish komt. En dat betekent niet, laat ik dat er direct bij zeggen, dat wij zwaar gefrustreerd door het leven moeten gaan met alles wat we doen. En denken van, is dit wel goed? Is dit in de dienst van de Heer? En mogen we nou geen leuke dingen meer doen of wat dan ook? Nee, daar moet je wel degelijk je eigen weg in zien te vinden. En dat is niet een weg van... van deze frustratie die ik beschreef. Dat is een leven in vrijheid en in rust. Maar vanuit die vrijheid en vanuit die rust... je leven. En je dingen doen die je kan doen in dienst van de Heer. En gewoon, ja, soms is het gewoon ook zien wat er op je pad komt. En soms dan komt er wat op je pad en dan weet je wat je moet doen. Dan weet je wat je moet zeggen. Dan weet je, omdat de Heer dat in je bewerkstelligt. En dat is niks geen vage taal. Dat zegt de Heer ook tegen Petrus. Ze zullen nu voor de rechter overleven. Ze zullen dit doen en zus en zo doen. Maar maak u niet bezorgd wat u dan zult spreken. Want de Heilige Geest zelf zal u de woorden geven. Dan denk je, ja. Als je van tevoren gaat bedenken van, oh, dit gaat mij overkomen. En wat moet ik dan allemaal gaan zeggen? Dat is zo menselijk, dat weet ik wel. Maar daarin ook zouden wij vertrouwen op de Heer. En de Heer zegt, maak je niet druk. Je vertrouwt op mij en ga op basis daarvan gewoon je weg. En Paulus leefde ook zo. Hij jaagde naar het wit, naar het doelwit namelijk. Het doel wat Paulus heeft voor zijn leven. En hij roept de broeders en zusters op om hetzelfde gevoelen te hebben. In vers 15 zegt hij, zovelen dan als wij volmaakt zijn. Hey, in vers 12 zegt hij, niet dat ik alreeds volmaakt ben. En nou zegt hij, zovelen als wij volmaakt zijn. Zijn we nou volmaakt of zijn we nou niet volmaakt? Nou, het is ook een iets ander woord in het Grieks, iets anders. En het woord in vers 12 heeft de betekenis van voleindigen, voltooien. En het woord in vers 15 heeft meer de betekenis van volgroeid en volwassen zijn. En dat maakt het een heel stuk duidelijker. Want dan staat er namelijk, zovelen als wij volgroeid zijn, volwassen geworden zijn, zo laat ons dit gevoelen. Andere vertalingen hebben, zo laat ons dit bedenken. Heeft iemand een andere vertaling waar dat staat?
Deze gezindheid hebben.
Deze gezindheid, ja, precies. Die dingen liggen ook heel dicht bij elkaar. Gezindheid. Wat is gezindheid? Probeer.
Van een bepaalde zin zijn.
Ja.
Bepaalde gedachten.
Bepaalde gedachten. Daar zit je dus alweer op. Ja, jij zegt gedachten en jij zegt emotionele. Dat is leuk.
Ja, ja.
Maar dat is het. Een beetje van allebei. Want waar wij in ons denken op gericht zijn, daar komt ons hart komt daar achteraan. En ons gevoel, want die staat er over gevoelen, over die gezindheid, dit gevoelen zijn in u, die innerlijke drive komt daar achteraan. Ik bedoel maar zo. Als jij bent bang voor spinnen, je wordt geconfronteerd met een spin. Dus jij ziet een spin, jij denkt aan een spin. En daarna boem, gebeurt er van alles in je lijf. Komt dat gevoel komt erachteraan. Of jij kan niet tegen bloed. Je kan niet tegen bloed en je zit een operatie te kijken. Of er wordt op televisie gezet en jij kijkt daarna. Dus jouw gedachten worden bepaald bij dat soort dingen. En wat gebeurt er met je gevoelen? Nou, dat wordt helemaal uitgeschakeld, want je trekt wit weg en valt flauw of zo. Maar die dingen die hangen heel dicht aan elkaar. En dus ook noemt men dat dan ziel, noemt men dat geest. Onze geest of onze ziel. Ja. Dat is niet eens zo heel nauwkeurig te zeggen. Want die dingen die werken toch samen. Paulus schrijft verderop. Dat is in de Thessalonicense brief heeft hij zo'n uitspraak over dat de Heer ons geheel en al zal bewaren tot de toekomst van onze Heer Jezus Christus naar geest, ziel en lichaam. En toen heb ik altijd gedacht, naar geest kan ik me wat bij voorstellen, naar ziel, onze praktische wandel kan ik me ook wat voorstellen. Maar lichaam, ik dacht, ja, dat lichaam gaat toch wat veranderd. Dan zeg je, ja, het is het veranderde lichaam wat hij dan bewaart. Dan denk je, ja, dat weet ik niet. Dan denk je, ja, er staat gewoon geest, ziel en lichaam. Waarom zou het niet gewoon dit lichaam zijn? Wat hij bewaart. En ik bedoel maar zo te zeggen, waar wij ons denken op hem gericht zijn. Leven vanuit zijn genade, vinden wij rust en vrede in ons hart. En waar we rust en vrede in ons hart hebben, heeft dat ook uitwerking op ons lichaam. Die dingen horen gewoon bij elkaar. En niet om dat lichaam zo nodig te bewaren, omdat dit ons uiteindelijke lichaam zal worden in de toekomst. Nee, maar om ons lichaam te bewaren zolang als wij hier nog op de aarde zijn.
Je bescherming onderstaan.
Wat zeg je?
Je bescherming nog.
Dit lichaam.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is een bescherming dat hij die jou heeft.
Hè? Op sommige, ja, nou, zo zou ik het niet eens willen zeggen, maar ons lichaam is wel ons enige instrument.
Ja.
Wij zijn naakt geboren en gaan naakt hier weer vandaan. En voor de rest hebben wij niks. Ja, gebak en lucht hebben we wel. Maar goed. Zoveel als wij volmaakt zijn, volgroeid zijn, volwassen zijn. Laat ons dit gevoelen. Laat ons deze gezindheid hebben. Laat ons dit bedenken. Met name vergeten hetgeen achter ons ligt. En uitstrekkende naar hetgeen voor ons ligt. En ik vind die tweede uitspraak in vers 15 ook wel leuk. Daar staat. En indien gij iets anderszins gevoelt. Of dat je er toch iets anders over denkt. Dan zegt Paulus niet, nou ja, dan deugt het nog niet helemaal met je. Of zo. Dan zegt hij, nou, dat zal God u ook wel openbaren. Dat laat Paulus lekker met rust. Oké, ben je nog niet zover dat je er zo over denkt? Geeft niet. Dit komt dan wel. De Heer openbaart je dat wel. We leven allemaal op een ander niveau, zegt Paulus in die zin. Het zou fijn zijn als we allemaal dezelfde gezindheid zijn hebben. Maar als er sommigen zijn die dat nog niet hebben. De Heer zal het u openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn. Daar waar wij toegekomen zijn. Laat ons ook daarin naar dezelfde regel wandelen. En regel niet in de zin van wet.
Regelmaat, zou ik
zeggen. Regelmaat kan ook. Of een norm. Een regel is een norm.
Het spoor.
Wat zeg je?
Bij mij staat spoor.
Hetzelfde spoor.
Ja.
Er bestaan ook wat regels zo trouwens, hè? Spoor. Regels. Regel.
Waar heb je ook een spoor?
Ja.
Omdat ik de NOBG heb.
Ja. De NS.
Ik denk dat
die heb ik erop uitgezocht.
Ja, precies.
Dat is de NS-vertaling, is dat. Ja. Laat ons naar dezelfde regel, dezelfde norm wandelen. En hier wordt het trouwens omgedraaid. Wordt eerst gezegd, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Hier wordt eerst over de wandel gesproken en daarna over ons gevoelen en over ons denken. Hier wordt die omgedraaid. En dat kan ook heel goed. Want aan de ene kant is het zo dat onze gedachten bepalen wat wij doen. Maar aan de andere kant is het ook waar dat waar wij bepaalde dingen doen... worden onze gedachten weer veranderd. Omdat de dingen die wij doen... geven ons een ervaring. Een beproeving. Een ervaring. En daardoor worden wij ook veranderd. Dus het gaat dubbel op. Aan de ene kant... de informatie die in ons komt... werkt uit naar buiten toe. Maar aan de andere kant... de dingen die wij doen... daarmee doen we weer ervaring op. Een soort... training, beproeving heet het ook, hè? Ervaring of beproeving. Zalig zijt gij, of verblijdt u wanneer gij in velerlei beproevingen of verzoekingen valt. Ja, waarom? Nou, daar leer je van. Want de eerste keer als er een verzoeking komt, dan sta je er als een rietje bij. Maar als je dat 2, 3, 4, 5 keer gehad hebt, dan weet je wat je kan verwachten. Heb je die ervaring, neem je dat mee in je rugzakje, en dan... dan ben je meer onbevreesd. Zo werken die dingen. En dat is waar Paulus ons toe oproept. Om die gemeenschap te bewaren. Opdat we elkaar zouden bemoedigen. En op zouden bouwen. En opdat wij allemaal in hetzelfde spoor zouden inderdaad gaan wandelen. En dus dezelfde gezindheid hebben. En dat is wat Paulus ons in dit schriftgedeelte, of ons... wat hij ons wil leren, dat wij niet zouden vertrouwen op onszelf, wie wij van nature zijn, maar dat wij ons leven zouden leggen in de hand van de Heer en gewoon dagelijks aan zijn hand zouden wandelen. In stilheid. Hoeft niet zo uitbundig, in stilheid.